Welkom bij Radio Maria.
Radio Maria gaat op reis.
Nonkel Pater weer achterna. U vertelt door Jos de Kok.
Op 7 september 1899 vertrok een nieuwe groep paterscheutisten uit het hoofdklooster te Scheut in Brussel. Na een lange stoomboottocht vanuit Marseille kwamen ze op 3 november aan in de Chinese havenstad Tientsin om de dag erop per trein aan te komen in de hoofdstad Peking. Bijna reeds 2 maanden onderweg. Het zijn de paters Botti, Bogaerts, Claes, Suavi, Schmetz en onze nonkelpater Jules de Wolf. Met hen reist onder andere pater Alfons de Moerloze, de grote bouwmeester-architect van de congregatie, als ook een Chinese theologiestudent Bartholomeus Ma. Ze bevinden zich op hun laatste tocht naar het grote missiedorp van Siwanse, nog een kleine week met paarden en karren. Siwanse of Xiwanse is eigenlijk het eerste en oudste christendorp in het Chinese Midden-Mongolië, gesticht in 1865 door hun stichter Pater Theophile Verbist. Enkele jaren na de aankomst van Pater Jules de Wolf verrees er de grote kathedraal in 1902 en het zeer grote seminarie, gebouwd door deze pater-architect de Moerloze. Tussen haakjes, de kathedraal van Xiwanse werd vernield op 9 december 1946, toen het communistisch leger de stad binnenviel. Ook het seminarie met een bibliotheek met meer dan 10.000 boeken werd afgebrand. Dit ter informatie. En op maandag 13 november 1899 naderde de groep de missiepost van Siwanse. Pater Jules de Wolf op een witte tartaarpaard reed voorop en hij schrijft: Siwanse, daar lag het lijk in een kom tussen de bergen. Ik zag de kerk met het kruis erop en het dorp waar 1500 christenen wonen op een 1650 mensen. De helft leeft eerder in de krochten die in de bergwand gedolven zijn. En weer al kwamen de brave mensen toegelopen om goeie dag te zeggen en ons welkom te roepen. Gen Fulailai, de priesters zijn daar. Aan het seminarie aangekomen verwelkomde ons Monseigneur van Aartselaar en alle medebroeders. Wat een blijdschap! We hebben eerst wat gegeten en een sigaartje ontstoken. Daarna kregen we elk onze kamer en we waren er het al gewoon van de eerste moment. We waren als in een boerderij met een open hof. En vertellen dat wij moesten van ons vaderland en van Scheut. En pater Jules schrijft, Siwanse, de parel van het oosten, zeggen ze hier. Hier was het dat onze eerste missionarissen hun woonst hadden. Hier hebt ge ook een huis van de kindsheid Jezus met 300 kinderen. En ik zocht even op. In Xiwanse leidde toen pater Monseigneur Jeroom van Aartselaar, afkomstig uit Hoogstraten, deze missiepost. Hij werd priester gewijd in 1870. In 1887 was hij zelfs algemene overste van de congregatie en later bisschop van de Chinese provincie Gahar, waarbinnen dus Kalgan en Siwanse liggen. Hij overleed in de missiepost van Siwanse in 1924. Monseigneur van Aartselaar behoorde tot een groep van een 55 missionarissen die in deze streek volop deze katholieke gemeenschap uitbouwde na hun stichter. Hij wordt zowat beschouwd als de tweede stichter van de congregatie. Het werk van de heilige kindsheid was gericht naar de weeskinderen, maar over de ganse wereld. Het ontstond onder de impuls van de zeer missiegezinde bisschop van Nancy in Frankrijk, Charles de Forbin-Janson, in 1843. Het verspreidde zich heel snel, voor eerst in Europa. Iedere katholiek kon met een engagement, gebed en of financiële bijdrage dit werk steunen. De stichter van de schutisten, Théophile Verbiest, was zeer getroffen door dit bijzondere werk en stichtte in 1860 zijn nieuwe gemeenschap om met Belgische seculiere priesters naar China te trekken om er ook en voornamelijk dergelijke weeshuizen op te richten. En dit had enorm succes in het arme China. Het werd een topprioriteit van de gemeenschap van Scheut. Het waren dan vooral Franciscanessen, missionarissen van Maria, een orde gesticht in Frankrijk, die zich over de kinderen ontfermden en weldra bijgestaan door inlandse maagden, die stilaan ook het statuut bekwamen van kloosterlingen. En ik lees verder uit de brief van pater Jules. Toen we aan het seminarie, of de middelbare school, kwamen onze studenten van alle kanten aangelopen. Er zijn er 80. We noemen ze onze blauwbroeken. En ze vragen onze namen. Ze vragen hoe oud dat we zijn, hoe lang we gereisd hebben, enzovoort. Zo zijn we met hen al gaan wandelen, samen met pater Amadeus van Dorpen, de leraar wijsbegeerte. Ge weet wel, een man met een hart van koekenbrood. En de studenten hadden hun papieren draken mee en vroegen of ze onze breviers mochten dragen. En zo trokken we over de bergen. Hun grootste plezier was om grote stenen naar beneden te doen rollen. En ondertussen taterden ze met ons alsof wij al alles konden verstaan. We keerden dan terug langs het kerkhof waar twee paters Lazaristen zijn begraven en twee van onze confraters en ene Chinese priester. Daar baden we een De Profundis. Je moet weten, onze blauwbroeken leren ook Latijn. En de ene is al wat verder gevorderd dan de andere, maar zij doen allen hun best. Reeds de tweede dag van ons verblijf in Siwansee hebben we met ons gevijven een ritje te paard gedaan. Die Mongoolse paarden hebben allen min of meer een kamelenstap. Dit is l'amble. En ik zocht het even op. Het is een pasgang waarbij ze beide poten eerst verplaatsen aan één zijde en daarna aan de andere. Je zit erop, lik op een stoel. En toch is een van ons, is er een ridder gevallen, maar de confrater zei ons dat het was omdat het paard viel. De paardekens zijn trouwens niet zeer groot en iemand met lange benen zou er wel eens kunnen overspringen in plaats van erop. Het zijn taaie beesten. Midden in de winter hebben zij ten hoogste maar een strooien afdak als stal. Maar ze hebben dik winterhaar en eigenlijk zien ze er lelijk uit. Zo kon een Belgische officier die hier onlangs kwam zijn ogen niet geloven als hij 's morgens zijn paardeke niet helemaal bevroren terugvond. Maar nu moet ik allicht stoppen met schrijven tot een naaste gelegenheid. Lijk je weet, zal de briefwisseling niet meer zo geregeld kunnen zijn. Door te reizen kan het gebeuren dat wij de briefdragers ontgaan. Ik wens u, beste ouders, broers en zusters, grootmoeder, ooms, tanten, bloedverwanten en vrienden, een zalig en gelukkig nieuwjaar. Mijn brief zal waarschijnlijk toch te laat toekomen. Maar anderzijds valt in China nieuwjaar deze keer in februari, want zij rekenen met de maan. Dus mijn wensen zijn dan ook voor het Chinese nieuwjaar. Maar het is daarom niet minder welgemeend. Een kruisje alsjeblieft en een goed gebedje. God zegene en beware u, Jules de Wolf. Reeds enkele dagen na hun verblijf in de grote missiepost van Siwansee maken onze paters zich klaar voor het vervolg van de reis naar het gebied waar ze echt actief zullen zijn. Zo reizen ze van de ene missiepost of christendorp naar het andere, telkens meer naar het westen. Eigenlijk is hun echte eindbestemming een andere grote missiepost genaamd Eulche Saint-Cinti of de 24 Bunders of 24 Kingti. Het ligt dus in het vicariaat van Ortos, Zuidwest-Mongolië. Het zou een reis worden die startte op donderdag 16 november en eindigde op 8 december 1899. En ik lees verder. Donderdag vertrokken we met 3 karren en 3 paarden bespannen. We hebben nog 4 man meer mee die met ons de ganse reis zullen meedoen. Onder hen een Chinees uit 24 Kingti. Hij is een christen. Zijn naam, naar Chinese mode, is heel aardig. Leon Genpa, en dat betekent 68. En dit is omdat hij geboren is toen zijn grootvader 68 jaar oud was. Een andere Chinees die ons vergezelt noemt de Drie Mutsen. En tevens is er seminarist Bartholomeus Ma die ons al vergezelde van in Takao. We moeten voor eerst terug naar Kaokia Inktse en zullen dan van daaruit de andere missieposten bezoeken. Iedere post ligt omtrent een dagreis van elkaar. En overal zullen we welkom zijn en karren en nieuwe paarden gereed vinden. Wat zegt ge daarvan? Na 6 uur te paard, in 1 trek, kwamen we dan aan in Kao Kia Inktsee. De dagen ervoor hadden we nog velle kleren en laarzen besteld die moesten toekomen uit Kalgan naar hier. Maar ze waren er nog niet en dus moesten we er nog op wachten. Ge ziet het, van enkele dagen verlet in China, daar moet ge niet van verschieten. En zo pas de zaterdag konden we vertrekken richting de missiepost in Tai Lon Kon, waar we dezelfde dag toekwamen en waar we zondag en maandag zullen blijven. We hebben dus 3 karren gevuld met onze kleren en beddengoed. En zo rijden we van residentie naar residentie en iedere keer wordt er onderzocht of we nieuwe karren en paarden kunnen bekomen. Aan iedere kar liggen 3 of 4 paarden of muilezels. En zo hadden we de ene dag 2 paarden en een andere dag 5 of zelfs 6. Een extra confrater komt meestal erbij van de ene residentie naar de andere. En we wisselen af, zoals ik al schreef. De ene zit eens op de paarden en de andere dan op de karren. En zo trekken wij op over berg en vlakte met gans onze karavaan, soms 15 man sterk lijk zigeuners. En kijken dat de Chinezen doen. Ze denken misschien dat het een hele stoet van mandarijnen zijn. Op de weg van Kao Kia Inktsee naar Tai Lon Kon moesten we onder de schrijfdraad, de telegraaf, van Kalgan naar Urga. Urga ligt helemaal in het noorden, in Siberië. En zo staken we een grote route over die liep van Kalgan naar Urga. En onze Chinees, de 68, had dat zeker nog nooit gezien en met zijn paard ging hij er 4 klauwen naartoe, naar zo'n staken, een paal, 40 meter uit de weg. En dit om toch van dichterbij eens die porseleinen krammen te zien waarop de draad ligt. En aan de voet van de paal draaide hij met zijn paard rond, zijn hoofd achterover en verzocht ons ook te komen kijken. In de residentie van Tai Lon Kon bekwamen we nog een kleed, maar niet met watten gevoerd, maar met lammerenvellen bekleed. Ook kousen van feutre, vilten, die we over de gebreide kousen trekken. Daarbij nog een rode kapelijne en een halsband van 2 vossenstaarten. Maar wat ik moeilijk kan beschrijven en vertellen met woorden aan diegenen die het niet gezien hebben, is telkens onze vreugdige, blijde inkomsten in iedere residentie. En vooral ook omdat onze goede confraters altijd koeriers sturen om de volgende residentie te verwittigen dat we in aankomst zijn. En dan staat iedereen gereed als we ertoe komen. In iedere residentie voelen we ons als in scheut en zingen en klappen en smoren een pijpje en soms wel eens een glazenke bier of tenminste een potje koffie. Het is echt de moeite waard en onze paarden en muilezels vinden er telkens stal en stro, lijk of dat ze van den huize waren. En na 2 dagen in Thailandkon vertrokken we naar een volgende missiepost. Ik zal u eens beschrijven hoe wij ons middagmaal nemen tijdens de reis. En je moet weten, dan nog op zijn Europees. Het is te zeggen met lepel, vork en mes op de kang, in een herberg, coram populo, in het oog van de mensen. De Chinezen komen dan kijken met 10 en 20 tegelijk. Elk moet dat zien. Zo is het 2 keer gebeurd dat wij in een herberg moesten overnachten. Was me dat een spel. Om te eten zitten we dan op de kang. Onze Chinees, de drie mutsen, die vroeger kok is geweest bij een confrater, braadt dan de biefstukken. Wij snijden de boterhammen met brood en boter dat we meegekregen hebben uit de residenties, als ook kaas en peper en zout, suiker, koffie en thee. Na het eten roken we een pijpje, bidden we het avondbrevier terwijl onze helpers de bedden op de kang openrollen. Je moet weten dat elk daar een groot geitenvel bijgekregen heeft, zo lang en zo breed als het bed groot is. En dan doen we nog een kort gebedeken, en dan in een wip onder de sarjen, de dekens. En dan slapen we in 1 trek tot sanderendaags smorgens. En smorgens, voor we vertrekken, is er nog een déjeuner à la fourchette. De pakken en de zakken worden opgerold en weg zijn wij. Morgen, maandag 4 december, vieren we de heilige Franciscus Xaverius, de grote apostel van het Oosten. Mochten we zijn voorbeeld volgen, al was het maar in het kleine, en het geloof verspreiden bij de Mongolen en de Chinezen, allemaal ter ere Gods en van zijn heilige moeder Maria. Bid daartoe, opdat het waar mogen zijn. Ik ben u altijd voort indachtig en wens dat gij met Gods zegen altijd volle geluk zoudt smaken. Vader en moeder, uwe zegen alstublieft. Jules de Wolf.